Welkom bij Nieuwe Hub Bitcoin. Ja, daar zijn we weer en we hebben weer een volle week vol met nieuws. En we beginnen met de Nederlandse rechtbank besluit dat Pertsef van Tornado Cash het proces thuis mag afwachten. Afgelopen week was dat eigenlijk het meest besproken nieuwtje. Hè? Nederlandse rechtbank in Den Bosch heeft in ieder geval bepaald dat deze developer mag terugkeren naar huis. En dan mag hij zijn verdere proces afwachten, Robin.
Ja, hij is opgepakt, of in ieder geval van het vliegveld geplukt. Heeft gebouwd aan Tornado Cash. En dat is een mixing tool bovenop Ethereum. Mm-hmm. En eigenlijk is dat een manier om meer privacy te proberen te krijgen met je transacties. Even heel simpel. Ja. Nou, daar worden tools voor gebouwd op allerlei verschillende manieren. En deze meneer is ervoor gepakt, omdat er blijkbaar via dat Tornado Cash ook een hoop geldstromen waren die niet helemaal de bedoeling bleken, om het zomaar te zeggen. Mm-hmm. En hij heeft daaraan meegebouwd. En hoe ik het begreep, ja, was er ook sprake van dat hij er ook wel over sprak van hoe je dat dan moest gebruiken en zo. Dat is tot zover hoeveel ik in die zaak zit, zeg maar. Maar het opmerkelijke is dus dat er, hij is nog nergens schuldig voor bevonden. Maar hij zit wel 9 maanden vast, geloof ik. En nu mag hij dan vrij met cameraatjes overal en nergens waar hij zich gaat begeven of zoiets.
Ja, hij is inderdaad 10 augustus 2022 gearresteerd door de FIOD. En hij werd aangeklaagd op verdenking van het faciliteren van het witwassen van geld met cryptocurrencies. Ja, dus eigenlijk, hij bouwde niet alleen de tool, maar hij zou dus ook de gebruikers ervan geadviseerd hebben. En daar zit natuurlijk, ja, kun je zeggen, het spanningsveld. Hè?
Want daar zit een stok om mee te slaan en hoef je het er niet mee eens te zijn, zeg maar. Maar dit is iets wat in zo'n toolbox zit van partijen die hier op aanslaan.
Ja, want aan de ene kant kun je zeggen, hey, ik bouw iets, ik wil het ook uitleggen aan de gebruikers. Hè? Mm. En aan de andere kant, als je dan op de stoel van de toezichthouder of in ieder geval de overheid gaat zitten, kun je zeggen van, nou ja, als je echt mensen gaat adviseren in het anonimiseren van transacties, ja, dat is dan strafbaar. Of in ieder geval dat.
Ja, maar dat is heel gek natuurlijk, want dat is niet strafbaar. Normaal gesproken zal er wat meer achter zitten. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd is het ook niet zo dat je te maken hebt met een heel duidelijke case, want voorlopig is die gewoon dan weer relatief op vrije voet. Ja. Tegelijkertijd, wij zijn geen juristen. Hoe ik dit van buitenaf zie, is wel van, oh, dit is wel weer in het vakje van developers wordt geen baan gegeven om hiermee aan de slag te gaan.
Nee, het schept natuurlijk altijd een precedent. Hè? Dus in die zin, dat is wel een belangrijk proces wat dat betreft. Hoe dit zich verder gaat ontwikkelen. Ja, en het blijft natuurlijk bizar. Hè? Hij gaat woensdag 26 april mag hij naar huis. En dan zit je thuis, maar dan heb je allerlei spyware om je heen. Dat lijkt me toch ook wel heel erg unreal. En onheimisch.
Nou, dus als je in deze tools, dit soort tools bouwt, vlieg niet via Amsterdam.
Nee, en het ademt als je het breder trekt, is natuurlijk de Amerikaanse autoriteiten. Hè, die verdenken dat Noord-Korea zeg maar gebruik heeft gemaakt van deze software.
Hè, ja, en hij is zelf een geboren Rus.
En hij is zelf een geboren Rus, inderdaad. Dus dat helpt denk ik ook niet mee. Het ademt allemaal dat Nederland zeg maar de orders opvolgt van de Amerikaanse collega's. Dat is in ieder geval mijn indruk van dit proces.
Ja, welke beef, om maar even populair te zeggen, Nederland heeft met deze persoon, vraag ik me inderdaad af.
Ja.
Dus ik weet niet precies hoe dat gaat. Het is vooral gewoon, ik vind het altijd een treurige zaak. Tegelijkertijd, als je met vuur speelt, dan kun je je ook branden, ook al is het al niet terecht in sommige ogen.
Ja.
Zo werkt het ook.
Nee, precies. Dus kijken hoe dit zich verder ontvouwt. De volgende hoorzitting zal op 24 mei plaatsvinden. Dus het is over een maand. Dus wordt vervolgd.
De razende reporter Sjors Prevost staat het op Twitter goed bij.
Heel fijn. Hij heeft een uitgebreid draadje geschreven erover. Dus denk ik wel goed om even terug te lezen. Dat heeft hij gedaan op 20 april. En Dank daarvoor. Laten we doorgaan naar... Ja, je had een bericht geschreven over Europees Parlement keurt baanbrekende crypto-wetgeving. Goed, het gaat over de MiCA natuurlijk, Markets in Crypto Assets. Dat is eigenlijk een overkoepelende raamwerk van regels, wat dus geldt voor de 27 EU-lidstaten. Hoe ga je crypto-assets reguleren? Het is op dit moment een ongereguleerde asset. Denk aan stablecoins, maar dus ook aan Bitcoin, Ether, et cetera. Met ruime meerderheid is dat aangenomen in het parlement.
Ja, het ging nu ook specifiek over de travel rule. Dat is dan een mooie term om als waarde travelt, dus als waarde reist, zeg maar, van plek verandert, dan zijn daar regels voor. Mm-hmm. En in dit geval ging het, dat heet dan de Transfer of Funds Regulation, de TFR, mocht je het willen googlen. En waar het eigenlijk op neerkomt is dat je te maken krijgt met elke dienstverlener in Europa die iets met bitcoin of crypto doet. Zeg maar het verplaatsen daarvan of het opslaan daarvan. Mm-hmm. Die komt onder één grote vlag te hangen van allerlei regels en richtlijnen. En dat komt onder andere neer op wederom meer data verzamelen. Ja. Je moet dan denken aan een transactie tussen een, hoe noemen ze het ook alweer? Een CASP. Dus dat is een... Moet ik even opzoeken. Hoe heet het ook alweer?
Ja, je had toen heel
crypto
uitgebreid.
Crypto Asset Service Provider.
Oh ja.
Mocht je terug willen lezen, kan op bitcoinfocus.nl. De open editie elke vrijdag kun je ook voor inschrijven. Dan krijg je hem elke week in de mail. Maar die CASPs dus, die Crypto Asset Service Providers, moet je denken aan brokers, beurzen, maar ook custodians en dat soort zaken.
Banken.
Die moeten aan allerlei regels voldoen. Komt er onder andere op neer dat elke transactie vanaf 0 euro tussen die twee partijen moet helemaal duidelijk zijn waar het vandaan komt, voor wie het is enzovoorts. Dus je krijgt te maken met een hele grote extra registratieplicht in de industrie. En de particulier, dus wij als klant, hebben daar weer als gevolg van dat we meer gegevens moeten delen. Om eventuele boeven te vangen, uiteraard.
Ja. En je hebt natuurlijk regels voor partijen. Ik noem het maar even voor het gemak blockchain partijen of bitcoin bedrijven, et cetera. Die dus hun eigen munt aan het maken zijn. Dat kan dus ook een stablecoin zijn. Stablecoins zijn natuurlijk heel makkelijk voor handelaren. Zijn dat makkelijke munten om in en uit te stappen. Maar ook gewoon mensen buiten de EU zien het juist ook als een vluchthaven. Want het is eigenlijk hun... on-ramp voor naar de dollar. Dus ook regels voor stablecoins worden van kracht in juli 2024. En
alles moet van kracht worden begin 2025. Uiteindelijk staat er nu een beetje op de rol. Zal misschien ook nog wel verder worden teruggepusht. Want eerst waren die berichten inderdaad 2024, vooral met alles, had ik het idee.
Mm-hmm.
Bij die stablecoins nog even. Ja, dan gaat het vooral bijvoorbeeld over de dekking. Weet je wel, van ik noem maar wat, hè. Als je 5 miljard aan euro stablecoin hebt, dan moet je 5 miljard aan waardepapieren hebben. Of dat nou euro's zijn of andere, dat weet ik niet precies. Het zal verschillen.
1 op 1 dekking.
Ja, oké, 1 op 1. Dus geen staatsschuld, staatsobligaties als dekking. Dat heeft Tether bijvoorbeeld.
Jawel, dat kan wel.
Dat mag ook. Dat is ook 1 op 1. Ja, helder. En wat je dan, dan denk je van, goede maatregel. Maar dat is natuurlijk alleen voor Europese stablecoins. Wat je wel gaat krijgen is misschien als beurzen en brokers in Europa of in Nederland Tether aanbieden, om een voorbeeld te geven. En die voldoen niet aan die regels. Dat daar ook frictie kan ontstaan, om het zo maar te zeggen. Dat zou goed kunnen.
Nou, ik kan me voorstellen dat een Europese beurs die nu bijvoorbeeld Tether aanbiedt, ik kan me voorstellen dat op den duur de overheden ook eisen gaan stellen aan Tether. Ik noem maar wat. Hè. Binance is natuurlijk heel erg bezig. Ze hebben dan een Europees hoofdkantoor in Parijs. Ze zijn bezig met verschillende vergunningen in verschillende lidstaten. Mm. Maar ja, ze zijn wel de grootste beurs natuurlijk met de grootste afname en handel in tethers.
Klopt. Dat wordt nog wel een ding. Kijk, dat wil dus niet zeggen dat Tether daar per se bang voor moet zijn, zeg maar, van Europa.
Nee.
Maar dienstverleners kunnen wel te maken krijgen met een verbod op het aanbieden van Tether als handelspaar. Dat zou kunnen. En dat is een beetje speculeren, hè?
Dat is
wel een beetje. Ligt een beetje aan op welke lijst zo'n gigantische stablecoin uiteindelijk komt. Want het zal wel in verschillende gradaties komen. En op zich is het wel... Ja, het is logisch dat dit eraan komt. En wat je dus ook ziet is dat zo'n Coinbase... die dan ook publiekelijk een keertje roepen van... ja, misschien gaan we wel uit Amerika weg, zeg maar. En dan registreren ze zich bijvoorbeeld met een dochteronderneming in de Bahama's, natuurlijk. Daar wil je blijkbaar zijn. Maar ook Europa wil zich wel zo positioneren dat partijen die aan die regels willen voldoen en al draaiende zijn, ook naar Europa toekomen. Dat is in ieder geval het idee.
Ja.
En dan dus niet de start-up die alles overhoop wil gooien en het banksysteem morgen nog omver wil werpen. Dat soort partijen gaat het niet over, maar gewoon over een Coinbase enzovoorts.
Precies.
Dat is een beetje ik denk dat een beetje de splitsing wordt van waar die regels voor gebouwd gaan worden. Dat is data verzamelen. En dat heb je als autoriteit volgens mij het liefst bij een x aantal partijen. En niet bij honderd of duizenden losse entiteiten die van alles mogen.
Ja.
Helaas.
Misschien ook wel goed om te vermelden dat. Kijk, financiële instellingen ook in Nederland en Europa, die hebben te maken met een ander soort regelgeving. Dat is de MiFID II-regelgeving. En we hebben eerder de AFM gesproken. En die gaven aan dat de MiCAR op dit moment op een aantal vlakken minder ver gaat dan de bestaande regelgeving zoals de MiFID. En dus ook ontbreken er zaken. Zo valt steken en uitlenen van crypto's buiten de aankomende regelgeving. En zij maken ook wel duidelijk van, ja goed, wij hebben in principe als toezichthouder, wij hebben vooral een informerende rol. Hè? Een rol namelijk van wijzen op de risico's van bijvoorbeeld de koersschommelingen van crypto's. Maar het echte toezicht op de bedrijven in Nederland, dat valt bij de DNB.
Ja, ik denk ook wel dat je daar, ja, maar ook de DNB communiceert dan weer van, ja, wij zijn echt... de toetser van de wet, zeg maar, en niet per se actief toezichthouder. Ze zitten daar best wel wat gaten in het zicht, zeg maar. En wat je dus ook zegt, nu dat zegt over die dat de Europese regels ook soms minder streng zijn. Ik denk ook dat een beetje het uitgangspunt is, dat er een kader over Europa wordt heen gezet, zeg maar. En dat elk land dan alsnog wel zijn eigen invulling daaraan gaat geven.
Nee, dit zijn wel, die MiFID 2 is ook Europese regelgeving.
Oh, is ook Europees.
Maar dat geldt ook voor banken, trustkantoren, verzekeraars en zo.
Ik weet wel van verschillende brokers of geregistreerde partijen in Nederland, dat die bijvoorbeeld kijken naar registratie in Duitsland, wat ook wel eens lukt, of in Frankrijk. Mm-hmm. En de redenatie daarachter is ook vaak van, ja, als het daar lukt en in Nederland, dan gaan we waarschijnlijk ook wel door de keuringen komen die straks op Europees niveau komen. Dus dat is ook het uitgangspunt voor die bestaande partijen is van, als we nu aan die strenge eisen voldoen in land A en land B, dan is de kans groot dat we, als het helemaal zover is, in Europa niet in de problemen komen. Dus dat spelletje wordt wel al gespeeld.
Precies, en nog even heel even afmaken, het kopje AFM. Kijk, mm-hmm. waar zij wel toezicht op houden is bijvoorbeeld futures, derivaten, die zijn gebaseerd op crypto's. Dus op het moment dat, ik noem maar wat, een aanbieder zoals Van Eck zegt van, hey, we hebben een ETF, die bieden we aan bij een aantal beurzen en brokers, zoals de Giro of whatever. En dat is gewoon een cryptobandje. Dat moet dan geregistreerd worden bij de AFM. En de regelgeving daarvoor, die gaat op dit moment verder dan de MiCA.
Ja.
Dus dat gaat verder dan het reguleren van de crypto assets die in dat mandje zitten.
Ja.
Maar goed, het is allemaal vrij detailistisch nu, maar ja, uiteindelijk...
Van die staking en renteproducten en zo is wel relevant, omdat je dus ook ziet bij zo'n Coinbase dat echt een groot percentage is van hun omzet geweest. Je moet je dan voorstellen, dan heb je een of andere token waar op het netwerk, hoe lang dat goed blijft gaan is altijd maar de vraag, een of andere woekerrente van 14% wordt betaald voor staking, weet je wel. Mm-hmm. En dan biedt Coinbase dat ook aan hun klanten met hun portfolio. Maar die geven dan maar een paar procent aan die klant en de rest is voor hun.
Ja.
En alle risico's liggen ook bij de klanten, want dat staat dan in de voorwaarden.
Dus, ja, dat zag je ook bij Gemini, hè? Want ik bedoel, die jongens die hebben daar ook gewoon aan verdiend. Die hadden natuurlijk op de duur ook Gemini Earn.
Ja, en daar, nee, daar dat heb je ook. Bitfavo en Coinmerge doen het ook. Ja. Bijvoorbeeld.
Ja, dus er zit ook binnen dat steken zit ook voor hun een verdienmodel, uiteraard.
Ja, dus ik wilde ook even benoemen hoor. Van, nou, dat valt dan niet binnen deze regels blijkbaar vanuit Europa. Maar en de AFM kan daar nu blijkbaar niks over zeggen. Maar het is toch gek dat daar dan geen toezicht op is. In de zin van...
Ja.
Het is best wel een risicovol product. Het is toch echt wat anders dan eventjes wat Bitcoin opzij zetten.
Nou, dan zie je eigenlijk dat die regels toch weer altijd achter de praktijk aanlopen doorgaans.
Ja,
omdat,
gelukkig maar.
Ze zetten wel ergens een pijl in het water. Een stok in het water. Maar ja, dit is de eerste stok en er komen misschien wel nog meer stokken. Maar dit is het. Maar ja, staking, waar natuurlijk heel veel gezeur over is geweest vorig jaar. Met onder andere Digital Currency Group en Genesis. Ja. En volgens mij FTX gaf natuurlijk, en ja, om al die anderen maar niet te noemen, Celsius, BlockFi. Ja,
genoeg in ieder geval.
Dat zit niet in de Mika.
Nee, het zit hem veel meer in dus die de particuliere aan- en verkoop bij wijze van spreken. In de zin van de toegangspoorten daar naartoe is dan in het trant of in de geest van we willen witwassen voorkomen. Ja, daar worden bepaalde limieten op gezet. Maar als dat geld eenmaal op dat platform staat en bedrijven kunnen dat op allerlei rare manieren gewoon uitlenen op allerlei rare constructies, dan is dat toch ook iets waar je naar zou kunnen kijken, zeg maar.
Wat, ja, ja en ze hebben dus gekeken naar de assets, hè? Dus ze hebben gekeken, oké, Bitcoin moeten we zo reguleren, Ether zo en een stablecoin zo. Ja, dus daar gaat die Mika wel ook echt over, van hoe moeten we een... Dus dat gaat niet alleen over anti-witwasrichtlijnen. Het gaat ook over wat is nou precies zo'n asset?
Ja, je hebt ook te maken gewoon met zo'n instituut als het Europees Parlement en wie er dan allemaal nog meer over moeten gaan, allerlei verschillende commissies enzovoorts. Die zijn hiervoor al mee aan de haal gegaan. Hè? Dus ook gewoon eigenlijk een heel traag iets om dit bij te houden.
Ja.
Dat kan helemaal niet.
Ja, inderdaad.
En daar, dat zie je.
Tussendoor, er kunnen wat achtergrondgeluidjes zijn, want volgens mij zijn ze bij jouw buren aan het verbouwen,
ja,
toch?
Ja, ik probeer af en toe eventjes de opname wat zachter te zetten, dat die niet meevangt. Dus ik hoop dat het meevalt.
Ja, nee, moet ook gebeuren.
Ja, dus, zo gaat dat soms, hè. Het geld moet toch ergens naartoe.
Nu de Bitcoin prijs zak. Ja. Oké, we gaan door met Bhutan. Een heel apart land natuurlijk. Bhutan is eigenlijk een van de armste landen ter wereld. Maar het is eigenlijk een land wat zich helemaal onttrekt aan de wereld, de mondiale wereldeconomie. Nou goed, zij zouden in het geheim dus ook miljoenen dollars in Bitcoin hebben geïnvesteerd. En door de faillissementen van geldschieters BlockFi en Celsius zijn er documenten online gekomen waarin dit valt op te maken.
Ja, dat zullen apart. Ze wel deels verloren zijn dan.
Ja, het gaat om drug holding en investments. De waarde van 2,9 miljard zelfs.
Zo.
En daarvan is een deel dus ook terug te herleiden naar Bhutan.
Ja. Het is echt wel een merkelijk land dat Bhutan. Het is echt landlocked, weet je wel. Gewoon zonder zee en alles.
Ja.
Zit echt in het midden van Azië. En het beleid van dat land is niet gebaseerd op economische groei, maar een of andere verschillende blijheidsindexes. Je hebt daar een hele andere manier van kijken naar de situatie. En daarom is het wel interessant dat zo'n land dan dus ook wel zich mengt in dit wereldje.
Ja.
Vond ik wel, dat is nou typisch zo'n land waar ik dan een paar uurtjes op Wikipedia aan besteed. Even lezen, want het is fascinerend. Die zijn dus ook bezig met eco... ja, dat is een lekkere moderne term, maar... Eco-friendly tourism. In de zin van... dat land is nou wel echt daarmee bezig. Bij ons is het veel marketing.
Ja.
En hun hele beleid is van... het gaat er niet om hoe we economisch ervoor staan, maar het moet allemaal moet allemaal blij zijn. Wat dat dan ook betekent.
Ik weet misschien wel iemand die daar naartoe kan gaan. Misschien op zoek naar een soort Bitcoin community. Ik ken wel iemand die dat graag wil doen.
Ja, Arnold doet dat onder andere hè, voor bitcoinfocus.nl.
Ja, hij zit nu in Bitcoin Lake in Guatemala. Dat is ook een Bitcoin community, Bitcoin hub, zeg maar, waar heel veel betaald wordt met Bitcoin. En daar zal binnenkort ook een verslag van komen op bitcoinfocus.nl.
Ja, dat is een beetje het tegenovergestelde van Coinbase en Binance. Maar echt de grassroots, kleine communities die langzaam groeien met Bitcoin.
Ja.
Is interessant. En Bitaan, ja, dat is wel echt pijnlijk natuurlijk als ze flink geld hebben verloren bij zo'n FTX en zo. Maar misschien gaan ze het nu gewoon allemaal cold storage in Bitcoin doen. Dat zou mooi zijn.
Inderdaad, ergens onder een berg.
Ja.
En de naam viel al een beetje. We hebben een aantal nieuwtjes die daar wel aan te herleiden zijn. Dat is FTX. We hadden popster Taylor Swift liet $100 miljoen van FTX aan zich voorbij gaan. Taylor Swift, ja goed, een hele bekende zangeres natuurlijk. Zij zag af van een enorme sponsorovereenkomst met cryptobeurs. Ze konden $100 miljoen aan verdienen. Maar liet dat aan zich voorbij gaan.
Ja, ze twijfelde over de legitimiteit van FTX, een beetje in die trant. Ze had heel veel andere partijen niet deden. Taylor Swift had zoiets van, hier ga ik mijn eigen merk niet aan koppelen.
Stoer wijf, ja.
Ja, tegelijk. Ik denk dat ze het wel kon missen, hoe gek dat ook klinkt.
Ja,
als je, dat ook inderdaad. Als je in de min staat of 0 euro op je bankrekening, dan ga je het misschien toch wat sneller akkoord met zo'n bedrag.
Ja.
Maar ik vond het wel opmerkelijk, want daarin hetzelfde vaarwater zaten Canadese pensioenfondsen, geloof ik.
Ja.
Die hadden ook geïnvesteerd in FTX of pensioenplan van leraren ergens in Ontario, zoiets was het. En die hadden ook geïnvesteerd in FTX, maar die zijn alles kwijt.
Ja.
Dus Taylor Swift nam geen geld aan en andere partijen hebben er ook gewoon echt letterlijk honderden miljoenen dollars in verloren.
Oké. Ik had een heel ander persoon voor me, maar ik ga me eens verdiepen in Taylor Swift.
Ook boomer.
Google afbeelding. Onder andere Shaquille O'Neal, Tom Brady en Larry David gingen in zee met de inmiddels failliete beurs. Dus zij zijn er wel in getrapt. Ja.
Ja, het zij zo.
Kan gebeuren, hè? Mensen maken fouten. En het zijn wel allemaal miljonairs. Dus ik denk niet dat we heel veel medelijden met ze moeten hebben. Dus die komen daar ook wel weer uit.
Laat het open voor ze.
Ja, we hadden ook nog Arthur Hayes. Dat is eigenlijk een van de oprichters van BitMEX. BitMEX was natuurlijk, vooral vanaf 2007, 2016, 2017 was dat echt de beurs waar je lekker kon speculeren op Bitcoin.
Met derivaten van allerlei soorten en maten.
We zullen het niemand aanraden, want het is heel erg risicovol. Want eigenlijk, het zijn Bitcoin-to-Bitcoin contracten ook. Ja, dus heel veel futures zijn wel Bitcoin to dollars. Maar hier, je kunt dus ook gewoon Bitcoin verliezen. En FTX was een beetje shady. Bijna iedereen wist het, zegt Arthur Hayes in een gesprek met Decrypt.
Ik vind Arthur Hayes nou typisch een voorbeeld van die heeft dat met dat BitMEX furore gemaakt in de zin van, is heel bekend geworden.
Mm-hmm.
En uiteindelijk draait dat BitMEX nog steeds. Is dat nu een ander? Ik geloof van een Duitse CEO, of is die alweer weg? Die moest schoon schip gaan maken.
Ja, klopt.
En al die betrokken directeuren, die zijn in allerlei rechtszaken verwikkeld geweest. Ik weet niet precies hoe het met al die anderen zit, maar Hayes is volgens mij na een bepaalde som, een soort van boetedoening, weer gewoon up and running. En hij moet ook een beetje door zijn hypegedrag heen lezen bij zijn blogpost en zo. Maar hij heeft wel kijk op de markt, zeg maar. Het is niet iemand die per ongeluk BitMEX schoot heeft gemaakt of zo.
Nee, het is wel, het zijn wel interessante blogposts. En het is altijd wel iemand die inderdaad kijk op de markt heeft. Je moet het altijd wel met een korstjes hout nemen natuurlijk. Maar hij legde uit dat marketmakers niet wilden handelen op FTX, omdat ze wisten dat ze zouden worden voorgelogen en uiteindelijk met lege handen zouden komen te staan. Ja, beurzen hebben marketmakers nodig, want die zorgen natuurlijk voor volume. Nou, die marketmakers moeten betaald worden daarvoor. En in de ogen van Hayes was FTX onbetrouwbaar. En
ja, die hadden sowieso dat rare spelletje zelf al. Hè, met Alameda Research dan, hun handelsvehicle.
Ja.
Daar hebben ze in eerste instantie veel geld mee verdiend. Ook shady trouwens, maar volgens mij met arbitrage vooral. Toen uiteindelijk is FTX daar ook een beetje uitgekomen. Alleen, zij waren zelf dus ook de market maker. En zeker later bleek dat ze ook allerlei rechten hadden zelf op die beurs die anderen niet hadden, zodat ze niet geliquideerd konden worden bijvoorbeeld. Dat soort gekkigheid. En ja, als dat gerucht ook maar rondgaat binnen die serieuze trading handelshuizen, dan kan ik me niet voorstellen dat je graag bij FTX zit.
Nee, het is een beetje van... Kijk, ze hadden inderdaad Alameda al als market maker op hun beurs zitten. En dan als je dan market maker nummer 2, 3 of 4 was, dan volgens mij...
Ook een rare business.
Dan krijg je volgens mij veel minder, een veel kleiner stukje van de taart, zeg maar. Dat is een beetje de... En hoe dat nou technisch of zo in elkaar zit, weet ik niet. Maar je kunt natuurlijk gewoon bepaalde percentages aan bepaalde market makers toewijzen. En, ja. en dat daar waren ze blijkbaar niet transparant over.
Goh, verrassend.
Ja, dus goed, heel dat kaartenhuis is natuurlijk in elkaar gestort. Dus in oktober dit jaar begint dat proces tegen het management, onder andere Sam Bankman-Fried.
Ja.
Begint dat. Dus dat is iets voor het najaar. Jij had vanochtend iets getikt over Trust Wallet, dat het valt onder Binance...
Ik ben daar niet echt bekend mee. Volgens mij is dat ook meer een wallet die veel gebruikt wordt in de altcoin dinges.
Ja, ik heb ze ooit wel rond 2018 heb ik wel eens een evenement met het is inderdaad zo'n multicoin wallet.
Ja, dus ooit. Hoe het precies in elkaar steekt, weet ik ook niet. Maar er was dus sprake van een fout ergens, waardoor er bepaalde fondsen, bepaalde private keys, mogelijk inzichtelijk waren voor buitenstaanders.
Okay.
Alleen het is best wel laat gemeld. Dus maanden later pas, zeg maar. Dus het was gewoon een bekende naam. Dus ik dacht, ik wil het gewoon even erin hebben van Trust Wallet. Daar was wat mis mee. Mocht je daar wat hebben staan, zorg dat je het er weghaalt. Of kijk even wat er precies aan de hand was. En dan kan je zelf bepalen of je er vrede mee hebt of niet.
Ja. Dus we hadden nog een ander nieuwtje over een wallet. Trezor, natuurlijk bekende hardware walletmaker. Die gaat samenwerken met Wasabi. En dat betekent dat jij dus je transacties op Trezor kunnen dan verder geanonimiseerd worden via zogenaamde coin joins.
Ja.
En het mixen van je coins.
Ja. Sorry, om even terug te koppelen van het eerste item over die developer van Tornado Cash. Dit is zo'nzelfde tool, maar dan op Bitcoin, zeg maar. En daarom heeft het zoveel raakvlakken met wat er op Bitcoin ook gebeurt. Het ligt voor de hand dat er op termijn een soort van frame ontstaat van, dat is er eigenlijk al, van het verbeteren van je privacy op het netwerk kan je later in de problemen brengen. Want je hebt te maken met, als jij Bitcoin door zo'n mixer haalt, dan kan het zijn dat als je hem vervolgens de transactie later een keer naar een beurs stuurt, dat hij geflagd wordt als verdacht.
Ja.
Dat hij door zo'n mixer... En dat is niet omdat het Bitcoin-netwerk zegt, transactie is verdacht. Dat is omdat we er allerlei dingen omheen hebben bedacht, waardoor dit dan automatisch verdacht moet zijn. Maar dat is natuurlijk onzin. Maar het speelt wel mee.
Ja, want misschien kun je nog even het principe uitleggen van coin joins. Even, je kunt dan Bitcoin transacties anonimiseren.
En, heel basic. Mm-hmm. Een Bitcoin transactie of een UTXO, een unspent transaction output.
Mm-hmm.
Die gooi je dan met verschillende op één hoop. Dus verschillende UTXO's worden op één hoop gegooid. En gemixt eigenlijk in een soort van grote grabbelton.
Ja.
En dat zorgt ervoor dat het niet meer duidelijk is van wie waar het geld naartoe gaat, zeg maar.
Ja.
Het zorgt simpelweg voor dat het minder makkelijk te volgen is. Ik wil niet zeggen dat er met de juiste analyses en andere input niet nog het een en ander mogelijk is. Maar de weg wordt gewoon moeilijker om dat goed te volgen.
Ja, ik kan me herinneren bij NEMO, dat is een soort wetenschapsmuseum in Amsterdam. Daar heb je ook zo'n ronde ton en dan kunnen kinderen daar zo'n muntje in gooien. En dan gaat hij zo rollen. Als je dan allebei tegelijkertijd zo'n muntje erin gaat rollen, dan weet je niet welk muntje op het einde in het bakje ligt.
Ja, dat is inderdaad het idee. En waan jezelf dus niet helemaal ineens 100%... anoniem als je daar een keer gebruik van maakt van die tools. Want zo werkt dat simpelweg niet. Maar het is gewoon een van de vele dingen die gebruikt en ontwikkeld worden om daarmee aan de slag te gaan.
Ja, en wat ik inderdaad wilde zeggen over die vrijheid van je Bitcoin. Want ik kan me voorstellen, misschien voor de gemiddelde Nederlander die denkt van what the fuck, ik ga het er niet doen. Want wie weet word ik geflagged en misschien wil ik toch die auto kopen en ik heb er helemaal geen zin in om geflagd te worden en ik wil gewoon die euro's hebben. Terwijl misschien een hardcore bitcoiner denkt, wacht eens even. Die bitcoin heb ik ooit verdiend, Hè? Het kan met voor alles zijn. Mining. Misschien heb je ooit een artikel geschreven. Heb je de Bitcoin voor gekregen. Hè? Het heeft nooit echt iets aangeraakt, zeg maar, van het KYC-systeem. Mm. En je wilt die gewoon anoniem houden. Misschien wil je die Bitcoin zelf nog een keer uitgeven om een kunstwerk te kopen of zonder dat het een systeem aanraakt.
En dat is niet strafbaar.
En dat is niet strafbaar, nee. Want het is gewoon hetzelfde als cash. Ik bedoel, wat in principe als ik cash uit de flappetap haal, dan kan ik daarna ook gewoon mee doen wat ik wil. Niemand die het volgt.
Is het wel gebrandmerkt. En als je dus ergens... ik denk als je ergens pint dat het ook wel duidelijk is welke biljetten eruit gaan. Dus er is nog wel wat mogelijk. Maar zo zou je het wel moeten zien. Ja, van gewoon hoe je cash gebruikt. Kun je Bitcoin ook op verschillende manieren digitaal dan gebruiken. Alleen je moet er wel de tools voor hebben en weten hoe je het moet doen. En het is ook maar gewoon een kosten- en baten ding, hè? Want ja. een undercover journalist ergens in een oorlogsgebied... die heeft andere prioriteiten dan jij en ik.
Ja. Misschien even een side note. Want Wasabi, hè, dat is eigenlijk de bedenker van deze CoinJoice. Daar is ook kritiek op. Ik ken ook wel verschillende Bitcoiners die absoluut niet iets met Wasabi te maken willen hebben. Want
Je zit er dan vaak in de samurai wallet hoek, toch?
Ja, dus je hebt een van de hekelpunten is dat de default coördinator van Wasabi aan censuur zou doen en bepaalde UTXO's kan weren. Je kunt het overigens binnen hun software kun je dat wel aanpassen in de standaard coördinator. Dat is onlangs is dat weer aangepast, dat je dat kan veranderen, bedoel ik, in de standaard coördinator. Dus inderdaad, en nou ja, goed, Wasabi zegt dat Samurai, dat is eigenlijk hun grootste concurrent tussen haakjes, dat hij juist XPubs en IP-adressen zou verzamelen. Dus het is...
Je hebt zo'n meme van verschillende Spider-Memes. Spider-Man, die dan naar elkaar wijzen van you did it, you did it. En dat is een beetje dit, van ze geven elkaar allebei de schuld. Maar het zijn gewoon... voordelen en nadelen, je houdt altijd trade-offs bij dit soort producten.
Ja.
Kijk, het is alleen, je kan elkaar dan pakken op valse marketing en zo. En dat is ook misschien een beetje het spelletje. Ik zet er zelf niet diep genoeg in om er echt een mening over te hebben. Ik heb zelf zoiets, meer tools betekent volgens mij uiteindelijk meer mogelijkheden. En uiteindelijk komen daar betere producten uit. Tegelijkertijd kan ik me voorstellen, als jij ervan overtuigd bent dat jouw privacyoplossing beter is en iemand anders komt met volgens jou een nep iets op te proppen, dat je daar wat over zegt op een gegeven moment.
Ja, het is ook meer, waarschijnlijk hebben ze heel veel met elkaar overheen. Hè? Want stel je zet een harde cam van Ajax en Feyenoord naast elkaar. Nou, dan zul je waarschijnlijk allemaal bepaalde kenmerken van die mensen in die groep. Die kun je waarschijnlijk één op één, hè? Het zijn vaak mannen, misschien een bepaalde leeftijd. Die zijn redelijk inwisselbaar. Alleen ja, de ene hangt die club aan en de andere hangt die club aan.
Misschien ook andere motieven. En wat er wel in dat privacywereldje ook heel erg speelt, is natuurlijk ook gewoon wantrouwen. Mm-hmm. Wat ook logisch is.
Ja, gezond wantrouwen. Alleen dit slaat soms ook wel weer een beetje door.
Ja, ik heb daar niet de technische know-how van. Voor hetzelfde geld is een van de twee allemaal nep. Maar volgens mij zijn het vooral concurrerende Bitcoin wallets, voor zover je het concurreren kunt noemen. Want uiteindelijk heb je er vooral wat aan als er zoveel mogelijk nuttige toepassingen voor Bitcoin zijn.
Ja. Ja, ik heb ook het idee, hè, want we hebben nog een andere crypto mixer in het nieuws. Dat heet Chip Mixer. Die is door de Amerikaanse autoriteiten gesloten. Er zou ongeveer 3 miljard aan cryptovaluta doorheen zijn gegaan. En 3 miljard dollar aan cryptocurrencies. Dat is volgens mij toch wel weer van een ander soort. Want chip, het is geen software. Ja, het is ook software uiteraard. Maar het is weer een ander soort tool. Het is ook weer niet te vergelijken met Wasabi of Samurai, volgens mij.
Nee, nou, wat je dus ziet is wel gewoon...
Het is meer een soort private chipmixer.
Wat wel al duidelijk was, toch? Van leuk dat je permissieloos geld kunt sturen. Maar dat wil niet zeggen dat je oneindig... je gang kunt gaan, want er zijn ook gewoon krachten buiten het netwerk om die kunnen pakken.
Ja, Nou ja, onder andere $700 miljoen zou te maken hebben met Noord-Koreaanse hacks van Ronin Bridge en Horizon Bridge.
Het is ook wel, het plakken overal dan maar Noord-Korea op in nieuws, hè?
Ja. Ja.
Wij zijn afhankelijk van die bronnen, hoor, dus wij nemen dat zelf ook over. Het is alleen meer van, soms vraag je af, oh, is er niet een keer een andere groep?
Ja, het zijn ook vaak Amerikaanse bronnen, dus in die zin moet je daar wel, dat is wel een belangrijke disclaimer, ja.
Ja, nou, het is meer van, kijk, in die nieuwtjes is het ook altijd, ik vind altijd belangrijk om te benadrukken dat privacy op zichzelf, privacy willen is niet strafbaar.
Nee.
Alleen, nee. Dat er de mensen zijn die die tools daarvoor gebruiken om buiten de regeltjes om dingen te doen, om het zo maar even te zeggen. Dat betekent niet dat iedereen die dat gebruikt per definitie verdacht moet zijn.
Nee.
Maar dat speelt wel steeds meer.
Nou, kijk, ze krijgen inderdaad steeds meer tools in handen, de opsporingsdiensten, om iemand, zeg maar, op bepaalde gronden op te pakken.
Ja.
Kijk, en dat wil niet zeggen dat iemand natuurlijk strafbaar is. Dat zie je ook. Ik noem even hele enorme... Dat zag je bij Richard de Mons natuurlijk ook.
Ja. Ja.
Ik bedoel, uiteindelijk is die man ook vrijgesproken. Hè, omdat de rechter heeft besloten... Nou nee, het is niet strafbaar wat hij heeft gedaan. Terwijl het Openbaar Ministerie dat wel dacht. Hè, en nou ja, goed. Dus dat...
Altijd een kwestie van interpretatie.
Ja.
We hadden nog een kort nieuwtje over Tesla. Die hadden geen bitcoin gekocht of verkocht in het eerste kwartaal van 2023.
Ja, oh, dat is dus bullish.
Niet nieuws, maar dus er is niks gebeurd op de balans.
Ja, inderdaad. Nou, hoeveel hebben ze nou inmiddels? Begin 2021 kocht Tesla maar liefst 1,5 miljard bitcoin. 1,5 miljard dollar aan bitcoin. En ik meen me te herinneren dat eigenlijk toen dat naar buiten kwam, toen jaagde die koers door de 40.000 heen inderdaad. Ze hebben tussentijds wel wat verkocht, maar ik weet niet hoeveel ze nu nog hebben.
Nee, ja, maakt het niet echt nog uit, steeds, toch? Zo rond een miljard liggen of zo, waarde.
Ja, zoiets. Inderdaad.
Het is peanuts voor Tesla, maar het is toch wel een... het staat op de balans van een van de grootste techbedrijven, toch?
Inderdaad, wat op zich ook nog wel, dan maken we even het nieuwsronde af met Telegram. Zij komen ook met een eigen wallet.
Ja, we zitten dagelijks op Telegram, maar ik gebruik zelf eigenlijk nooit die wallet optie. En blijkbaar was er al het een en ander mogelijk met crypto. En nu komt daar ook een Bitcoin peer-to-peer handel bij. Als je Telegram hebt en je zoekt in de zoekbalk @wallet van portemonnee op z'n Engels. Dan kom je zeg maar in het menu en dan kun je op verschillende manieren daarmee aan de slag. En je kunt ook dus Bitcoin kopen met een bankpas en ook via anderen. Mm-hmm. En je kunt het ook opnemen. Ik weet niet precies hoe het allemaal werkt en wat voor identificatie er nodig is. Maar als je Telegram gebruikt, kun je het eens even bekijken. Want op zich een peer-to-peer markt via Telegram klinkt wel leuk.
Ja. Inderdaad, dus als je gewoon in de zoekbalk @wallet, dan kom je in een soort bot. Die wallet die heet, die bot die heet wallet. En dan kun je verschillende commando's geven, waaronder dus ook het kopen van bitcoin.
Als dit aanslaat bij zo'n Telegram, dan kun je erop wachten dat andere platformen dit ook willen hebben.
Ja.
Ik heb geen idee of dit populair is, want je komt al het een en ander met Ether geloof ik erin. Ik heb geen idee of dat een beetje aanslaat in zo'n Telegram groep.
Ja, nee, inderdaad. Nee, goed, ik hoor er weinig reuring over wat dat betreft. Maar het is een leuke, misschien een leuke gimmick.
Kan onze bubbel zijn, je weet het niet.
Precies. Nou, voor het laatste nieuws ga je naar bitcoinmagazine.nl. En volg ons op de socials. We hebben een hele uitgebreide Facebookgroep. We hebben een leuk Twitter-account. We hebben een... Telegram groep die als de koers beweegt, dan worden die ook flink wakker. En wat nog meer, Robin?
We hebben nog Bitcoin, de podcast die je nu luistert. Vergeet de podcast niet te liken, te reviewen, of reactie achter te laten op het platform waar je luistert. En dan komen we volgende week weer gewoon in je feed. Tot volgende week. Later.
Doei. Fijne week.
Hoi.